beginnen. Je luistert naar de Rode Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Linghi spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen met de blik vanuit twee Rode Captains vanuit peloton. Zo Maarten, waar zitten we?
Je hebt de knop weer ingedrukt.
Hij zit weer op rood, hè? Het is een live podcast dit keer. Het is niet.
Leuk. Het is weer rood. Waar zitten we, Peter? Want er zijn, jij hebt het gefixt hier.
Ja, we zitten in Amsterdam. We zitten niet meer thuis even op afstand, maar na Zwolle vorige keer zitten we nu in Amsterdam bij Psy Capital. Ja, we zijn hier met publiek. Dat is ook voor het eerst voor ons, denk ik, of niet?
Ja, zeker.
De eerste keer dat we het hier in Amsterdam doen.
Ja, want de vorige keer dat we dat deden was dat op een ponton in Arnhem nog, weet je dat nog? Maar dat toen was het nog jouw podcast.
Ja, klopt.
En nu hebben wij dat gekaapt, zou ik maar zeggen. En zitten we hier gewoon Cycle Capital. Mooi. We hebben net een soort introductie gehad van wat Cycle Capital doet. Kun je dat nog met een paar woorden herhalen? Misschien is dat wel leuk.
Ja, nee, goed. Kijk, ik ga best wel lang terug. Ik ben aan het begin 2019 kwam ik in eerste aanraking met Psy Capital. Een club vanuit het Amsterdamse gedachte om dan samen een club te doen en dan langzamerhand daar een hoger niveau te tillen. En we hebben natuurlijk een paar voorbeelden ook. Bijvoorbeeld met Beat Cycling zie je dat het gewoon echt goed werkt. En ik geloof nog steeds in dit succes. Dat als je dat met veel handen, dat je echt daar iets heel moois neer kan zetten. En vandaag gaan we het even hebben over de Amsterdam Gold Race. Want dat komt natuurlijk aan. En de Paris-Roubaix is net geweest. Ja, en we zitten hier met een aantal ondernemers voor ons. En onze podcast De Road Captains is natuurlijk verbinden tussen wielrennen en ondernemen.
Dus. Precies. Wat haal je uit het wielrennen? Wat een ondernemer zou kunnen meenemen als ondernemer? Om succes te hebben. En dat is een ding wat zeker is. We hebben natuurlijk Amsterdam Gold Race aanstaand weekend. Parijs-Roubaix, afgelopen weekend.
Ja, dat was puntje van je stoel zitten.
Heb jij nog extra ogen en oren weten te bemachtigen? Want ik bedoel, toen ik er naar keek, ik ben op een gegeven moment gewoon... Ik dacht van, waar moet ik naar kijken? Joh? Alles gebeurde in één moment. Er was Pogacar die op een blauwe fiets voorbij kwam. Vervolgens stond Mathieu van der Poel langs zijn fiets, lopend langs de bos van Valère. En ik dacht, wat gebeurt er allemaal in die koers? Het was niet normaal wat er allemaal achter elkaar plaatsvond. Dat is natuurlijk ook wel typisch voor Roubaix natuurlijk, hè, zoiets. Maar ik heb echt staan kijken met verbazing weer hoe die koers zich ontpopte. Tot de finale, bloedstollend, tot echt naar de laatste flinter van die streep.
Ja, had jij dan niet, als je dan zit te kijken, dat je ook mee wil doen? Ik zat gewoon daar weer, ik zat maar in koers.
Maar hoe vaak heb jij Roubaix gereden?
Ja, niet de echte Roubaix, wel bij de junioren. Ik heb dus...
Bij hoeveel junioren had je toen op je handen?
Ja, genoeg. Dus bij de profs rij je altijd een aantal de beloftekoers of de juniorenkoers rijden vooruit. Nou, de junioren zijn 17, 18-jarigen. Maar die starten letterlijk 2,5 uur eerder. Maar wat gebeurt er? Er staan natuurlijk een hoop mensen langs de kant, biertje te drinken, gek te doen. En zodra de eerste motor komt, dat zijn de junioren, dan worden ze helemaal gek. Dus dan is eigenlijk de wedstrijd voor de profs uit, wordt het nog harder geschreeuwd eigenlijk dan bij de profs zelf.
Maar dat zijn allemaal heesten.
Daar zijn ze helemaal. En dan bij de profs zijn ze nog een beetje meer dronken. Ja. Maar
dan komen de dames nog als laatste. Ja. We hebben vier wedstrijden op één dag afgelopen zondag. Dus het publiek werd getrakteerd. We hebben natuurlijk de helft niet gezien. We zijn vooral gefocust geweest op de mannenkoers. En uiteindelijk een stukje dameskoers, wat we nog als toetje kregen. Dat was natuurlijk ook wel fenomenaal wat daar gebeurde. Ik bedoel, ondernemers kunnen daar denk ik ook wel wat van leren. Hoe je misschien niet te lief moet zijn naar elkaar toe om iets te gunnen. Want dan gaat soms de derde er gewoon mee heen.
Ja.
Je moet altijd, als je iemand wil helpen, moet je eerst zorgen dat je... waar gaat wielrennen om? Dat gaat om een kansberekening. Dus ja, als je de kans zo groot mogelijk wil maken om te winnen, moet je eerst zorgen dat je de derde overboord gooit.
Precies.
En dan kun je voor elkaar gaan rijden. Want dan kun je ook lief doen tegen elkaar. Maar dat kon natuurlijk nu niet, want die ander die merkte dat natuurlijk. Je moet het scherp van de snede, moet je blijven koersen, totdat je zeker weet dat je het spel kan gaan spelen zoals het past bij je. En het stomme was, ik had een déjà vu. Jij ook?
Nee, ik had wel hoop gezien allemaal. Ja, maar vertel, wat was jou deze vuur?
Nou ja, dwars door Vlaanderen. Vorig jaar, weet je dat nog?
Ja, maar toen ging Wout van Aert volledig mis.
Ja, dat was toch nu bij de dames ook?
Ja,
dat
daar zo
bedoel ik. Daar was ik mee bezig.
Ja.
En dat nam wel een beetje weg van mij dat Wout gewonnen had. Wout, ik was er voor Visma Leasebike. Wout won. Het was echt fantastisch. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, Marianne gaat hem nu ook pakken. Ja, dat was toch wel dat we dachten, shit, waarom hebben ze nou die podiumceremonie nog niet gedaan? Want nu is Marianne er niet naar. Tenminste, die wint niet. En dat was toch wel een klein beetje jammer.
Ja.
Maar wel echt weer een fenomenaal gave koers gezien. Misschien wel toch wel even leuk, want we zitten met twee ondernemers aan tafel. Wat heb jij al gezien waarbij je denkt, dat is een mooi aanknopingspunt voor deze editie?
Nou, wat ik heel interessant vond, hè, ik heb het al heel even kort met jou over gehad. We hebben heel veel lekke banden gezien, we hebben heel veel tegenslagen gezien, we hebben heel veel comebacks gezien, we hebben dingen recht zien trekken. En wat ik heel interessant vond, en dat vond ik de vraag die ik aan jou stelde, op een gegeven moment zien we Pogacar lekker rijden en die springt op een blauwe fiets. Vervolgens zien we geen Alpecin op kop rijden, geen Jumbo-Visma op kop rijden. Ja, die zette één iemand bij een beetje half laf meedraaien, maar die gaf niet vol gas.
Nee.
Moment dat Van der Poel lek reed, of Wout van Aert lek reed, wat doet UAE? Die geeft vol gas.
Ja.
Dus wie is de baas?
Ja, je zou daar maar één conclusie kunnen trekken. Dat is Pogacar natuurlijk. Want dat is de koning van de... Ja, dit is, hij is natuurlijk ook wereldkampioen. Dus toch wel een bepaalde... Zou dat nog zijn? Dat er een bepaalde toch hiërarchie in het peloton is... waarbij de wereldkampioen toch een soort van overwicht heeft over de rest?
Op een of andere manier blijkbaar dus wel. Want anders hadden ze gewoon volle bak de kans benut om daarvan te profiteren. En ik denk dat hetzelfde is voor sommige mensen in bedrijven... als dan de baas binnenkomt lopen. Wat is dan de toon die de muziek maakt? Het is gelijk dan dat er soms schrikken van... oh, de baas is er even rustig. Of wordt gewoon anders gereageerd. En dat is nu met Pogacar ook. Dus als hij demereert, dan zit er zeker al 60, 70... we reageren niet om de Pogacar gaat.
Ja, dat kan. Dat kan ook nog. UAE zijn gewoon een stelletje klootzakken die wel gewoon...
Ja, maar dat kan ook. Ja, maar goed, het zit wel natuurlijk ergens iets in
Ik vind het wel heel leuk, want wij kunnen hier wel over filosoferen. We hebben twee gasten aan tafel.
Ja, heel
misschien
goed.
Moeten we die eerst even introduceren. En ik ben ook wel benieuwd naar... stel dat je in zo'n concurrentiepositie komt als zijnde... we hebben drie blokken, Visma Leasebike, we hebben Alpecin en we hebben UAE... En je hebt door dat de kans op winnen voor het grijpen ligt. Maar laten we eerst even een introductie. En we daarna over dat onderwerp. Leuk.
Ja, nee, goed maar het is een goed idee.
Ja. Dames eerst, Jessica.
Ja.
Want introduceer jezelf eventjes.
Ja, mijn naam is Jessica Gal. Ik ben, wat sommige mensen waarschijnlijk wel weten, judoka geweest. Dus ik kom zeker niet uit de wielersport. Maar ik ben ook sportarts. En als sportarts doen we eigenlijk al heel lang keuringen. Sportmedische onderzoeken, keuringen bij wielrenners. Meestal amateurwielrenners. En sinds september dit jaar zijn we ons echt wel nog wat meer op de prestatieve amateurwielrenner gaan richten. We hebben ook een aantal bewegingswetenschappers in dienst die uit de duursport komen en die het ontzettend leuk vinden om wielrenners beter te maken. Dus zo zijn we eigenlijk vanuit die gedachte zijn we een beetje op zoek gegaan naar partners waar we iets voor kunnen betekenen en zij voor ons. En zo zijn we bij Cycle Capital terechtgekomen. Dus sinds kort maken we deel uit van het businessnetwerk.
En waar zitten jullie?
Want... We zitten in Amsterdam, naast het Olympisch Stadion, Amsterdam-Zuid, in het gebouw van Fysiomet. En we zitten ook in Haarlem.
Kijk.
Ja.
Dan weten mensen je te vinden natuurlijk. Dat is ook weer
zeker, ja.
Hey, en wat heeft jullie, zullen we zeggen, gedreven om iets met fietsen te doen? Ik bedoel, je zelf judoka, fiets je zelf ook? Hoort dat erbij?
Nou, ik heb wel een periode veel gefietst. Op een gegeven moment ben ik in 2008 Alpe d'Huez gaan doen. Voor het eerst, dat was eigenlijk mijn eerste introductie met fietsen. En daarna ben ik een paar jaar...
Meteen goed.
Meteen goed, precies. Gewoon 6 keer die berg op. En daarna heb ik nog de Mont Ventoux Challenge gedaan. Dus ook 3 keer omhoog. En de Stelvio Challenge. Dat was dan ook weer 3 keer.
Italië.
Een mooie berg in Italië. En daarna ben ik wel wat blijven fietsen. Maar ook gewoon heel veel andere dingen qua sport. En situatie gedwongen, ga ik natuurlijk wel weer meer fietsen.
Ja, natuurlijk.
En nu word ik er meegezogen in het fietsvibe, zeg maar. Dus
Leuk toch?
Ja, superleuk.
Daar worden wij heel enthousiast van.
Ja, ik word er ook enthousiast van.
Ja. Wat leuk. Hey, bij mij hangt nu de vraag wel op mijn lippen.
Ja, ja, vraag ja, maar. Stel ja, me de vraag de vraag.
Ja, de vraag de vraag is namelijk wat voor een wielrenner, of in jouw geval wielrenster, zou jij zijn als je zou koersen?
Oeh.
Je was namelijk, misschien heeft het met jouw gewichtsklasse, zullen we zeggen, als judoka te maken. Want het was niet zo heel hoog gewicht.
Ik denk inderdaad een berggeit misschien. Nee, ik was in mijn hele carrière, dus 15 jaar, begon ik met 48 tot 48 kilo. Daarna 52 en toen uiteindelijk 57. Gewoon door, zeg maar, natuurlijke groei. In de zin van, ik begon heel jong en als je groter wordt, word je ook zwaarder.
Ja.
En ik was wel iemand die heel goed kon afzien. Dus ik denk dat ik... Ja, in die zin misschien best een aardige fietser was geweest. En ook
hoe ging dat op die Alp?
Ja, gewoon doorfietsen.
Je hebt niet veel mee te slepen, zal ik maar zeggen, qua gewicht. En zo'n berg, ja, dat nodigt toch uit voor de wat kleinere mensen onder ons. Ik bedoel, ik woog 86 kilo, 83, 81 kon ik ook nog wel... Maar dat was voor mij echt een nachtmerrie, zou ik maar zeggen, die al.
Nou, ik denk dat ik klimmen wel leuker vind dan vlak fietsen.
Ja, precies. Dus ik snap nu ook een beetje je terughoudendheid over fietsen hier in de buurt van Amsterdam. Ook al zei Roop zag dat toch? Die zei, als je tegen de wind in fietst, is het ook net alsof je weg op rijdt.
Ja, dat is toch anders.
Ik heb haar natuurlijk wel zeggen. Uitzicht doet ook wat.
Ja, precies. Ja. Nee, maar dus...
Klimmer.
Klimmer, ja. Een venijnige klimmer, denk ik. Ja.
Ja. Ja, leuk.
Welkom in het peloton.
Dankjewel.
Mooi, dankjewel voor de introductie.
Graag gedaan.
Jorge, hebben we ook nog aan tafel?
Ja, goeiedag. Jorge Lamadie, ik ben oprichter van 37 graden Celsius. Dat is een merkadviesbureau. Al meer dan 25 jaar ben ik gewoon benieuwd wat mensen met merken hebben en wat merken met mensen doen. Waarom bepaalde ze merken kopen en andere niet. En ze vinden altijd dat dingen democratisch moeten zijn, maar ze willen wel allemaal een Apple, weet je. En al die andere computers, ja, die zijn natuurlijk misschien wel veel beter en veel goedkoper. Maar ja, dat willen we dan niet. Dus dat is altijd interessant van hoe zoiets werkt. Mijn band met fietsen is eigenlijk ontstaan in de tijd dat ik nog in loondienst was bij Novib, tegenwoordig bekend als Oxfam. En er zaten een paar jongens in die hele gekke dingen deden. En die gingen elk jaar met elkaar een paar klassiekers rijden. Een week de berg in. En ik dacht, nou, dat is echt insane wat die gasten doen. Maar op een gegeven moment aangesloten en ontdekt dat... Jessica al zei, afzien ook onwijs gaaf kan zijn. En dat je echt bizarre dingen kunt die je nooit voor mogelijk had gehouden. Dus ik fietste denk ik al 15 jaar toen ik op een gegeven moment Alpe d'Huez ook ging doen. En ik dacht, ja, dat kan niet. Want ik had al eens vaker 2-3 calls op een dag gereden. Ik denk, ja, hoe wil je dan 6 doen? Onmogelijk. Als je gewoon 4:45 start in de ochtend, dan heb je rond een uur of 1 al 3 beklimmingen erop zitten. Ja, en dan is het gewoon doorrijden tot je je 6e ook in de tas op zit. En dan denk je, ja, insane dat ik dit kan. Dus wat jij al had over die mindset, nou, ik ben nog zwaarder dan jij. En ik dacht van, ja, hoe gaan we dat doen? Weet je wel, gods onmogelijk. Maar dat is eigenlijk iets wat ik heb. En ik denk dat dat mindset en dingen doen die onmogelijk zijn, eigenlijk ook heel interessant en inspirerend zijn voor ondernemers. Als je ondernemer, en dat zullen mensen die allemaal zijn, herkennen. Je komt in situaties dat je denkt, ja, dit is gewoon niet op te lossen. Maar ja, mijn stelling in het leven is van, voor elk probleem zijn minimaal 2 oplossingen. En daar ben je al een heel eind. En de relatie met Zaken Capital was, Arjen is dan ook zo'n ondernemer die dan het idee heeft van, we gaan een pro-tour Amsterdams beest opzetten. Denk ik, ja, dat is fucking impossible, dus let's go. Dat vind ik leuk om aan te sluiten. Inmiddels is het enorm gegroeid. Het idee van netwerken vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk om te doen. Maar als je dan begint met een gezamenlijke hobby, dan wordt het al veel meer natuurlijk. En dan is het super tof om te doen. Dus dat.
Leuk.
Leuk, ja. Hey, en wat zou jij doen als jij, zeg maar... Ja.
De vraag te vragen.
Wat voor soort wielrenner zou jij zijn als je een wielrenner was?
Ja, ik denk eenmaal...
Komt straks die andere.
Toen ik begon met die Novib boys, was ik gewoon echt de allerslechtste. Ik kwam overal als laatste of ene laatste boven. Zij waren helemaal uitgerust, hadden een bammetje al gegeten. Zeiden, ja, heb Jorge volgende, weet je. dat. En door dat afzien, dus ik denk, in principe ben ik helemaal niet winnen ten koste van alles. Maar ik had wel op een gegeven moment dan de mindset, best een persoonlijk verhaal, maar ik zat op een gegeven moment in een scheiding en ik dacht van ja, ik heb nu zoveel dingen al laten passeren, weet je wel. en over me heen laten lopen. En ik dacht van ja, weet je, mijn tante zei dan van ja, je kan over je heen laten lopen, maar niet heen en terug. En toen ben ik gewoon naar Presto gegaan, hier vlakbij, op de Haarlemmerstraat. Ik heb gewoon een gele trui gekocht. En ik dacht, ik ga gewoon één dag ga ik die gele trui dragen. En toen heb ik echt iedereen erbij gelapt en schofterig gereden. En echt, want ik had gewoon maar één doel. Verder ben ik best een aardige jongen. Maar en in dit geval, ook die situatie die je schetsen. Je moet iemand gewoon keihard afrijden. Als je weet dat hij de beste is. En dan kan hij wereldkampioen 26 keer. Gewoon slopen die gast, weet je wel. En dat hebben we zo weinig gezien in het peloton. Dat zo'n heel tegen die Froome bijvoorbeeld, weet je wel. En dan keurig blijven zitten. Nee, om de beurt demareren. Wij deden dat in ons pelotonnetje al. Om de beurt demareren tot die gast kapot is. En dan gewoon bij het grof vuil zetten en dan winnen. Maar goed.
Mooi, ik hoor me daar al onder op die vraag. Filosofisch waren we al bezig natuurlijk. Maar dit is wel heel mooi. Hè? Ja, recht voor zijn raap antwoord. Dus als jij inderdaad in die ploegleiderswagen zou zijn geweest van die Visma en Alpecin, had je gewoon gezegd...
Rijden.
Het is nu je kans.
Ja.
Pakken. Kick him when it's down is het, toch? Ja. Of niet? Ja.
Ja, iedereen heeft pech. Dus ja. dat heb
maar ik ben toch ook wel benieuwd hoe Jeske je tegenaan.
Zeker, want, zeker.
Hoe zou jij dat doen met jouw organisatie als je weet dat je grootste concurrent lekker band heeft?
Ja, ik zit me even te denken. Want ja, vroeger was het denk ik wel anders geweest dan nu. Ik ben toch ook altijd heel van eerlijkheid.
Maar wat is er niet eerlijk aan?
Nee, dat is ook zo. Dus je hebt daar wel gelijk in.
Geef eens antwoord. Wat is er niet eerlijk aan?
Nou ja, dat is toch... Ik denk dat ik het niet echt betrek op echt sport. Want als ik echt sport, dan ben ik hartstikke fanatiek. Dus dat is misschien niet echt een goed idee. Maar in zijn algemeenheid, als ik denk van... Oh, ik ben niet iemand die iemand kickt als hij down is, zeg maar. Dat zal ik niet doen.
Maar dat is wel bij judo, toch?
Ja, bij judo. Maar nee, je hebt gewoon hartstikke veel spelregels in judo.
Ja, dat is waar.
Het is eigenlijk een hele lieve sport. Ja. Ja, het is wel een harde sport, maar dat is niet erg. Maar het is wel een hele eerlijke en lieve sport.
Ja.
Je hebt nooit een tegenstander die op de grond lag toch nog even...
Nee, nou, ik was wel hard, maar niet oneerlijk hard, zeg maar. Ja.
Ja,
ook niet stiekem iemands haar pakken of vingers ombuigen of dat soort dingen. Nee, dat deed ik niet. Nee, maar eigenlijk een hele bescheiden, heel lieve, lief maar hard. Ja.
Ik ben wel met je eens, het moet fair zijn, hè? Maar als iemand lek rijdt...
Tuurlijk, nee, maar daar heb je helemaal gelijk in.
Dan,
ja.
Om dan te demareren. Dus die ene keer dat ik dan die tour van ons vriendenclubje van 15 man won... was één jongen die was gewoon minstens goed als ik. En op een gegeven moment voelde ik ook dat hij beter was. En we hadden een heel gat geslagen met die andere 13 gasten. Dus we reden gewoon voorop. En ik zat daar compleet doorheen. Dus ik zei gewoon tegen hem van... Hey Jaap, weet je wel, even temporiseren. Want we moeten zo meteen nog ervan toe op. Dat was dan wat daarna kwam. Dus even rustig aan. En dus hij ging terug. En ik zat gewoon te sparen. En toen zag ik de motard staan waar dan de finish was. En toen sprint ik uit zijn hol en pakte ik die kom. Maar dat was wel nodig. Maar dat was wel nodig om te winnen. Want ik kon anders gewoon niet winnen. Dat soort geintjes, dat flikte elkaar wel eens. En ja, dat jaar heb ik dat soort dingetjes dus wel gedaan. En al die andere jaren dat ik wel in de middenboot of ene laatste was, deed ik dat gewoon niet. Ja, dan had ik helemaal geen... Het begrijpetje stond er gewoon niet aan. Want ik moest hard werken om überhaupt die calls op te komen.
Het is wel interessant dat ik je hoor zeggen. Het is ook wel de kans grijpen als die zich voordoet. Hè? Hoe doe je dat als ondernemer? Jessica.
Nou, ik denk dat ik altijd... Ja, ik denk dat wat mij... Ik denk, kenmerk als ondernemer is dat je eigenlijk continu bezig bent met... ideeën. En als ik... dus een paar stappen vooruit denken. Dus eigenlijk ben je al met probleem nummer 3 bezig... om dat op te lossen. En dan 1 en 2 volgen dan vanzelf wel, zeg maar. Dus ik denk dat ik... En dat geeft mij ook heel veel energie om te denken van... hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we het leuker doen? Welke kant moeten we op? Het is bij mij ook best wel intuïtief. Ik heb nog nooit... Ja, af en toe schrijf ik wat op omdat je... iets op papier moet hebben, zeg maar. Maar het is niet dat ik heel erg bezig ben met heel planmatig bezig ben. Het is meer gewoon gedreven door een soort van passie... en een soort van, ja, gewoon van drang om er continu mee bezig te zijn. En op die manier eigenlijk dingen te bereiken en verder te komen... en richting op te gaan waar je voelt van, nou, die kant op kan het, zeg maar. En dat is mijn manier van ondernemen, denk ik.
En hoe weet je dat dan?
Hoe ik dat weet, mm-hmm. Nou, dat voel ik. Dat voel
maar
ik.
Wat voel je dan?
Ik voel een enorme ja, ik weet niet hoe een drive voelt, maar het voelt als een drive, zeg maar, een enorme kracht vooruit om iets met een kant op te gaan, zeg maar. Dus van binnen eigenlijk. Ja, ik heb ook eerlijkheidshalve. Ook wel soms dat ik juist dingen niet doe, dat ik ook wel angsten heb, zeg maar. Dus als ik in die goede flow zit, dan ja, ben ik niet te stoppen. En dan weet ik precies waar ik naartoe wil. En soms komt er een soort van angstgedachte over me heen. En dan ja, ga ik ook twijfelen aan mezelf. En dan ja, durf ik misschien dingen niet te doen waarvan ik voel dat ik ze moet doen, zeg maar.
En hoe werkt het dan voor je?
Dan ga ik er heel lang over doen. En dan ga ik wikken en wegen en wikken en wegen. En dat is dan zeg maar de ratio tegen het gevoel. En dan ga ik nadenken. En dan ga ik toch. Nou, en dan word ik echt helemaal gek van mezelf. En dan op een gegeven moment. Ja, dan denk ik van. Nou ja, weet je, dit duurt nu zo lang. Als we zo doorgaan, dan mis ik de boot. Dus dan hak ik wel een knoop door. Maar dat gaat echt vaak met.
Dan voel je hem niet of zo?
Nou, dan voel ik hem wel. Nee, dan voel ik hem wel, maar dan is er gewoon een angst. Dan ga ik denken, oh, wat als of wat dan en dat soort dingen. En dat zijn de, ja, nogmaals, dat heb ik gelukkig niet altijd, want het gaat soms heel erg juist in die positieve flow. Maar ik kan ook van die momenten hebben dat ik denk van, eigenlijk wil ik dit, maar stel dat en dat ik gewoon te veel ga nadenken. Dus ik denk eigenlijk de les, zeg maar, ik kan heel veel wegredeneren, hè. Dat herkennen veel mensen waarschijnlijk wel, dat je gewoon je reden, je verstand zegt, dit moet je doen of dat moet je doen. Of eigenlijk met name, dit moet je niet doen of doe dat maar ook maar niet. En als je gewoon eerlijk bent en je pelt dat af en je probeert naar je gevoel te luisteren, ja, dan weet je eigenlijk wel welke kant je op wil. En ik heb ook wel keuzes gemaakt dat ik eigenlijk wist dat ik het niet moest doen, dat ik het toch deed. En dat ik dan ja, een jaar later denk van, ja, ik wist gewoon dat ik gewoon stop. Dat ik denk van, nou, dit was ook zo'n stom idee. Maar dat ik gewoon vanuit een soort van mezelf overtuigen met gedachten, dat ik het gewoon wel ging doen.
Nee. Grappig.
Dat is interessant, hè?
Ja, is dat dan ego? Of hoe noem je dat? Is dat dan we proberen altijd te denken in kwaliteiten natuurlijk. Die inzet om een betere versie van jezelf te zijn. Wat is dat dan? Als je het dan toch zeg maar wil benoemen of kan benoemen, wat is dat? Wat mis je dan? Dat je zegt.
Nou, bijvoorbeeld toen ik nog hierode en toen was ik gestopt, of tenminste toen was ik klaar met mijn studie geneeskunde en ik ging nog 2 jaar later nog naar de Spelen. Dus ik had 2 jaar nodig of 2 jaar over om te overbruggen tot ik zeg maar zou gaan specialiseren. En die 2 jaar dacht ik van, nou, het is eigenlijk wel heel verstandig als ik onderzoek ga doen. En toen heb ik gesolliciteerd en toen kreeg ik inderdaad een onderzoeksplek En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo interessant, niet zo leuk. Maar ik denk, ja, maar het is wel heel verstandig als ik dit doe. Want als ik dit doe, dan kon ik 10 redenen bedenken waarom het een heel goed idee was om dat te doen. Nou, dus ik ben het gaan doen, doodongelukkig. En ik ben inderdaad halverwege gestopt, omdat ik het gewoon, ja, gewoon, het was niet vanuit wat ik wilde. Het was
intrinsieke
gewoon,
motivatie.
Het was van niet vanuit intrinsieke motivatie. En daar heb ik me wel een paar keer dat soort stappen, of dat soort patronen heb ik wel meerdere keren doorlopen, zeg maar.
Ja. Ik voel een beetje aan dat wat ik altijd had als ik dan Roubaix gereden had en ik mocht dan nog de Amstel rijden. Dat ik dan dacht, ja, is goed, maar ik weet niet precies wat ik hier nou moet. Of Jasper Philips, heb je die gezien afgelopen weekend?
Die was er goed klaar mee.
Was er goed klaar mee. Even een klein bruggetje naar Duren. Zo herkenbaar wat je zegt. Je voelt dat het moet.
Je vindt dat je het moet, of je kan bedenken waarom het goed is dat je het doet. Er zijn allerlei hele legitieme redenen waarom je het zou kunnen doen of moet doen. Maar eigenlijk wil je het gewoon niet.
Nee, ja, precies.
Eigenlijk gewoon niet, is gewoon niet wat je wil.
Nee, ja, mooi. Ja, het is ook wel interessant natuurlijk, hoe blijf je dan wel bij jezelf? Maar misschien hebben we daar wel een expert aan de andere kant van de tafel. Hoe blijf je bij jezelf?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als je het aan mij vraagt...
Dat merk ik misschien wel, weet je? Want dat is volgens mij de uitdaging. Toch?
Nou, dat is wel een hele goede. Omdat als je een merk in de markt wil zetten en wil positioneren, dan is het in mijn filosofie dat je altijd moet beginnen vanuit je identiteit. Dus als ik dan naar een organisatie ga, dan vraag ik altijd, nou, wat hebben jullie een missie en een visie? En die hebben ze dan altijd. En dan kijk je ernaar en dan denk je, ja, dit is zo gorddroog en zo algemeen. Weet je, hier krijgt niemand inspiratie van. Dus dan adresseer je dat. En dan hoor je vaak, we hadden het in het voorgesprek al even over, het MT is weer even een dagje op de hei geweest, heeft het in elkaar geflanst. En denk dan dat die 200, 900 mensen die ook bij dat bedrijf horen, die ook dat maken en die ook die cultuur maken, dat die dan omgaan naar die andere waarden, weet je wel. Nou ja. En naïef gedacht is blijkbaar dat het zo werkt. Dus wat wij proberen te doen is gewoon echt die vraag te stellen van, nou, waar sta je dan 's ochtends voor op? Waarom ga je eigenlijk naar het bedrijf? Je kan ook, het is mooi weer, kan ook naar het strand gaan. Waarom doe je dat dan? En voor wie doe je dat dan? Heb je een beeld bij voor wie je dit aan het doen bent? En nou, dan vaak is dat heel ongemakkelijk, want het is, je zit er eenmaal, je hebt een loondienstcontract en het rolt allemaal wel. Maar ik kan geen merk bouwen of niet helpen aan een merk bouwen als je niet die diepere motivaties voelt. Als je niet, ik heb een keer meegemaakt met een Pools biermerk en dat was allemaal inwisselbaar. Alle Poolse biermerken in de supermarkt zijn rood-wit en soms met goud als ze een beetje premium willen uitstralen. Dus ik vroeg van, ja, wat maken jullie nou eigenlijk anders dan de andere bieren? Nou, dat konden ze niet echt zeggen. En ik dacht, ik moest steeds verder drukken om tot iets van een kern te komen. Dus op een gegeven moment zeg ik, nou, oké, als jullie morgen gewoon niet zijn, wat missen we dan? Missen we überhaupt wel iets? En het was echt 5 minuten stil. En toen ineens sprong die marketing manager. En ja, you come from Amsterdam. And you tell me our brand is shit. And do you know we got special resources with the water well in the latest, the last forest in Europe, bla bla bla. Dus er kwam een heel verhaal over de mineralen die er dan in zaten. En hoe dat een heel zuiver bier oplevert. Een hele specifieke smaak. Dus ik dacht, okay, now we got something.
Yeah.
En dus. Ja, ik doe het eigenlijk een beetje door de confrontatie op te zoeken. En hoe ik bij mezelf blijf, lijkt er wel heel erg bij wat Jessica vertelt. Elke keer als ik iets doe met het idee, oh, daar kan je vet geld mee verdienen, dan mislukt het gewoon. Ja. Dat is gewoon niet mijn weg. Dat is niet mijn route, veel geld verdienen. Dus wanneer heb je dat dan wel? Op het moment dat je denkt, nou, zo'n confrontatie is niet leuk. Maar ik heb wel het idee dat ik die mensen heb geholpen om te bedenken van, waarom doen we dit eigenlijk? Ja. En wat missen we eigenlijk als dit merk verdwijnt?
Ik vind het ook wel mooi wat je zegt, want dat doet mij ook denken aan weet je, eerlijkheid. Denk maar eens na, hè. Is eerlijkheid altijd leuk?
Nou, nee.
Maar voor mij persoonlijk was eerlijkheid echt super confronterend. Want ik ben al de eerste Tour de France die ik reed was in 2010. En toen was de vraag van de journalist, Maarten, wat is je doel in de Tour de France? Dus riep ik heel opportunistisch, ha! Ik wil hier winnen. Ja, zo lachte hij dus ook.
Ja, briljant, toch?
En de volgende vraag was natuurlijk, wie neem je daarvoor mee? Nou, is wielrennen gelukkig een teamsport. Dus, ik keek een beetje omheen. Ik zag Dennis Menschow zitten. En ik dacht, nou ja, Dennis is een goeie. Die heb ik toevallig bij me. Ik denk, oh, mijn winnen. Maar, dus die wil wel een beetje van stoel. Maar hij zet hem wel aan het denken. Want, ja, weet je, eerlijkheid halver is het. Ja, ik zat daar natuurlijk niet om de Tour de France te winnen. Tenminste, laat ik zo zeggen, hoopte. En een etappe zou misschien mooi zijn. Maar weet je, het is wel, net als je zegt, hoe blijf je bij jezelf? Hoe kun je toch dat stukje waar je echt in uitblinkt op tafel leggen om je identiteit, zou ik maar zeggen, te tonen? En hoe kun je die eerlijkheid gebruiken om inderdaad niet alleen als gezichtsslag, zoals die marketingmanager die jij met beschreef van het Poolse biermerk, begint te schreeuwen. Maar dan komt wel de ware aard van het beestje eruit, waarin je de confrontatie. En topsport is knijterhard, hè. Ik bedoel, we hebben het alle twee meegemaakt, maar dat heb je ook meegemaakt. Ik bedoel, natuurlijke selectie is niet altijd leuk. Maar confronteert je wel met dat waar jij goed in bent, of niet?
Zeker.
Dat heb jij ook meegemaakt. Hoe ben jij gaan judoën?
Ik was 5.
En hoe dan? Wat heb je?
Ik wilde doen wat mijn zus deed. Mijn zus ging op judo. En ik ging dus ook op judo.
Maar wat vond je er nou zo mooi aan?
Dat ik won. Ik was er goed in.
Maar wat was dat dan? Wat was dat stukje wat je...
Dat is best een goede vraag. Want ik weet... Nou, ik voel, uiteindelijk wat ik er echt mooi aan vind... en dat weten veel mensen niet dat met judo is... is dat het heel erg, zeker met het grondgevecht... is heel erg een soort schaakspel. Want je hebt zeg maar... je denkt ook weer heel veel stappen vooruit... En je werkt richting, eigenlijk je werkt richting een positie waar als je denkt, als je linksom gaat, dan doe je A. En dan gaat iemand heel erg tegenhouden. En dan ga je rechtsom draaien en dan liggen ze in de houtgreep. Dus je werkt ze inderdaad naar een positie toe dat ze eigenlijk schaakmat zijn. Dat het linksom of rechtsom gaat het allebei niet goed, zeg maar. Of dat je een armklem aanzet en dat je weet van, nou, die gaan ze heel hard tegenhouden. En op het moment dat ze die heel hard gaan tegenhouden, dan wordt het een houtgreep, zeg maar. Linksom of rechtsom. Dan weer de partij, zeg maar. En dat is ook, ja, dat is denk ik wat ik echt leuk vind aan de sport. En wat mij ook echt misschien wel daaraan gegrepen heeft. Maar uiteindelijk denk ik, Ja, succes is ook heel erg leuk en heel erg lekker. En als je wint, ja, ik bedoel, ik ging als een soort, mijn carrière ging echt als een soort van raket. Vanaf eigenlijk jongs af aan. En dan gebeurt natuurlijk zoveel met je. En het is echt, ja, het is alleen maar een soort van een groot speeltuin, zeg maar. En de mooiste dingen gebeuren, zeg maar.
Ik vind het wel mooi wat je zegt, speeltuin. Want wij hebben het altijd over, wat was het ook weer, de coureur en de...
Atleet. Ja.
En we hebben het afgelopen weekend weer naar zitten kijken. En we gaan het komend weekend tijdens de Amsterdam Cold Race weer zien. Waarin je een coureur aan het werk ziet die,
Je moet je kort uitleggen wat het is natuurlijk. We zeggen atleet is een renner die typeert, die echt met data gedreven is. Heel gestructureerd, sport beoefend om zo hoog mogelijk te presteren. En een coureur is bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel. Kijk, wij zeggen gekscheren, Wout van Aert is een atleet. En Mathieu is een coureur. En waarom? Mathieu die reageert op instinct heel veel. Dus die gaat aan op de momenten dat er wat gebeurt. Hij denkt na, hij acteert gelijk. En Wout van Aert, die heeft toch al een plan gemaakt. En zo moet het plan komen. Dan moet ik eten, dan moet ik drinken, dan moet ik aanvallen.
Allemaal data gedreven ook.
Dat
berekend bijna.
He, dat vuurtje, dat vonkje wat gaat bij een coureur gaat toch wat sneller.
Ja. Herken je die?
Zeker, ja. Ja, zeker. Ik schommel een beetje tussenin. Want aan de ene kant ben ik natuurlijk sportarts en werk ik ook met data. En probeer ik data te duiden. Maar ik ben ook wel heel erg van... mijn moeder die bijvoorbeeld, die was altijd gek op vitamintjes. Dus ik kreeg van de jongs af aan allemaal vitamines. En op een gegeven moment was ik zo antivitamines dat ik echt de hele sportcarrière geen vitamine heb aangeraakt. Gewoon puur om het feit dat ik denk van,
als mama zegt, dat doe ik niet.
Ik denk van, volgens mij zit er genoeg in je voeding wat je binnenkrijgt. Dus enerzijds, zeg maar, ik ben natuurlijk wetenschappelijk bezig. Maar ik merk, de persoonlijke component is gewoon zo groot. En dat kan je bijna niet in cijfers vatten. Dat is gewoon... ik denk dat zeg maar de mentale invloed en mentale component... we hadden toevallig, of je noemde dat zelf, maar placebo-effect. Je weet dat volgens mij 40-60% van een behandeling kan zijn. Gewoon dat je erin gelooft of dat je erbij past. Of dat je denkt... Dat wordt zeker in de wetenschap denk ik soms wel een stukje onderschat. Of toch wel weer vergeten. Iedereen weet het wel, maar dat... Ja.
Het was mijn drijfveer om mental coach te worden. Omdat ik dacht, dat is fascinerend, man. Het is zo'n potentieel. Ja. Waar je gewoon zonder wat dan ook naartoe kan.
Maar het is ook... Ik bedoel, ik heb natuurlijk successen gehaald. En ook echt op periodes dat het gewoon heel slecht ging. Met mijn judo-carrière dan. Ja, dat was 100% mentaal. Dat had echt niks met de fitheid te maken of al die andere dingen. Of ook niet met hoe goed ik kon judoen. Maar dat was gewoon, hoe zit je in je vel? En hoe zit je in je hoofd? Ja. En dus als je daaraan kan draaien aan die knoppen, dan ben je een rijk persoon, zou ik zeggen.
Dat doe ik graag voor mensen.
Ja.
Maar Gorge doet dat bij bedrijven. Het is interessant. Ik gebruik altijd een model van Bateson, Gregory Bateson. Dat is de logische niveaus, noemen we dat. Waar je de missie, identiteit, waarden, overtuigingen, vaardigheden, gedrag en omgeving hebt. En je kunt herkennen als zijnde de diepgang van je onderbewuste. Mm-hmm. Ik hoor jou het hebben over identiteit. En dat vind ik interessant. Want als ik naar identiteit daaraan denk... dan weet ik, daar gaat over waarden, overtuigingen. Want dat zijn de bouwstenen van je identiteit. Mm-hmm. En ik hoor het je ook zeggen. Ja. Want de waarden komen dan boven. Als je nou even in deze passie, ondernemerschap, vanuit jouw visie... Hoe herken je dat dan terug? Hoe hou jij dan zeg maar die vinger aan, misschien aan je eigen onderneming aan de pols? Wanneer weet jij dat je de juiste sport aan het beoefenen bent, zou ik maar zeggen? En wanneer weet je dat jij jouw kwaliteiten als stel je voor dat je renner was, aan het leven bent?
Wauw, dat is wel een
gelaagde vraag, hè?
Ja, dat is het complexe. Ja, als ik ga zeg maar naar organisatie-identiteit kijk, dan jouw model heeft veel meer lagen, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar ik vind het belangrijkste dat je uiteindelijk kijkt naar die motivaties. Dus die intrinsieke motivatie, waarom doen mensen iets? En dat kan je dan heten letteren. Dus je kunt gewoon beginnen met een hele concrete activiteit. Wat doe jij Dat is het eerste wat je doet als je met je werk begint. Nou, de een gaat zijn mail checken, de ander gaat koffie halen. En dat doen ze om een reden. En als je dan lang genoeg doorvraagt, krijgen ze een means and change, dan krijgen ze een soort van eindwaarde. En ergens ertussenin zit die organisatieidentiteit. En waar ik dan op let is, of waar ik dan naar kijk, is wat doen mensen? Dus gewoon observeren van wat is nou het gedrag? Hè? Mensen zeggen, ja, wij zijn innovatief. Ja. Nou, dan ga je vragen hoe mensen omgaan met innovatie. Heb jij wel eens een idee? Nou, dat had ik vroeger wel. Oh, oké. Okay. Wat heb je ermee gedaan? Ja, heb ik in de ideebus gegooid. Er
is dus nooit iets mee gedaan.
Daar heb ik nooit wat mee gedaan. Dus ja, na idee 3 stop je daar wel mee. Dus dan is er helemaal geen alignment, zeg maar, tussen wat mensen zeggen dat hun waarden zijn. En ik had laatst een bank die zei, ja, wij zijn ondernemend. Nou, je wilt er niet dat een bank gaat ondernemen met jouw geld, weet je. Dat is gewoon totaal
heel risico's lopen.
Ja, maar ook nooit gekeken in die organisatie. Want er zaten gewoon alleen maar mensen die met compliance bezig zijn. Die regels uitvoeren en aan wetten te voldoen zijn. Daar zit geen ondernemerschap in. Dat wordt er ook gelijk met de wortel en tak uitgeslagen. Dus, ja, zo kijk ik er een beetje naar. En als ik dan kijk naar welke sport ga je behoeven? Ja, wielrennen en klimmen is helemaal niet iets wat op mijn lijf geschreven is. Ik kan veel beter hardlopen. Of teamsporten doen vind ik ook veel leuker. Meer lol uit. Maar jezelf uitdagen. Ik had dus zeg maar twee benaderingen. Ik heb dus die voedingsbenadering, de atletenbenadering gedaan. Ging die jongens die deden gewoon lekker eten, friet en bier drinken en dat soort dingen. Ik ging allemaal eiwitten, supplementen gebruiken. Olie met lange ketens, weet je wel. Suikers met lange ketens, die ben je makkelijk afbreken. En dat bracht me van plek 8 naar plek 6,5 of zo, weet je wel. En op een gegeven moment toen ik dus dat mentale besluit had genomen, nu ga ik die trui winnen. Ja. En toen ging ik ook anders trainen. Dus ik kreeg gewoon naar het kopje van Bloemendaal. En dan had ik mezelf voorgenomen van, nou ja, weet je, dat is 30 meter. Dus als je één call is, gewoon 100 keer klimmen. Ja. Dus dan ging ik gewoon 200 keer op.
Ja. Bizar.
En dan ben je natuurlijk gewoon compleet geschift. En niet dat het na 50 keer of na 70 keer geen pijn deed of zo. Ja. Maar ik dacht, dat boeit niet, want ik wil gewoon die trui.
Ja.
En dus ik heb hem uiteindelijk gewoon op het mentale gewonnen. Vertelde jullie over die call waar ik hem geflikt had. De call daarna was hetzelfde als de call de Luren. Nou, ja. Dat is ongeveer even hoog als de Van Toe. En het was heet, 42 graden of zo, weet je wel. En niemand had er meer zin in. Ik dacht, ik tempereer gewoon vanaf de voet. En die gozer heeft gewoon 200 tot 50 meter achter me gereden. En ik dacht, oké, als ik hem hier pak, ga ik hem morgen ook pakken. Want hij stond eerst in het klassement. Dus ik moest voor hem starten. Hij moest voor mij starten op de Van Toe rijtrit. Sorry, ik moest voor hem starten. En ik dacht, nou moet hij nog een keer 21 kilometer achter me aanrijden. Dat gaat hij niet trekken. Dus ik zat onder de laatste haarspelbocht. Ik zat er compleet doorheen. En toen begon een gevecht waar jij het over hebt. Ik begon te verliezen. Ik dacht, dit heeft zoveel pijn gedaan. Als ik nou stop, is het voorbij. Want misschien heeft hij me wel ingehaald inmiddels. Wist ik niet. Als ik nou opgeef, dan heb ik in ieder geval, ben ik van die pijn af. En toen ging ik echt bijna surplassen. What the fuck? Ik heb één kans. En nou ga ik. En ik had 5 minuten voorsprong of zo. Het was echt bizar. Maar dat moment vond ik zo bepalend. Van ja, je kan het nou opgeven, je kan door. En ik denk, dus heel veel doe je op intuïtie. Maar dit is soms ook gewoon, ja, wel weten wat het moment is dat je er door moet duwen. Omdat dat wat je verliest, ja, dat is maar heel, heel kort, is dat een opluchting. En daarna heb je de rest van je leven spijt.
Ja, dus dat is toch het is wel interessant. Hè? Want als je het model van Bateson erbij pakt, als je in een missie gebonden bent of gedreven bent, dan schiet eigenlijk alles in het gareel. Dan wordt er alles aligned. Dus ook wat je beschrijft, die gele trui aandoen. En je gaat ervoor. Ik moet nu en zal. Je gaat ervoor trainen. Alles klopt dan ineens. Dus het totale alignment van dat wat je zou willen in dat wat je doet. Het is echt wel heel erg tof om zo naar te kijken. Het is echt wel gaaf in je verhaal ook. Kikken zeg. Ik was bijna met je mee op die klimmen.
Ja, ik zat ook te volgen. Ik zat ook te denken van ja, hoe deed ik dat vroeger altijd? Hè? Dus ja, met tijdrijden is eigenlijk niks anders dan mentaal. En toen ik zeg maar junior was, was ik voor het eerst Nederlands kampioen geworden. En ik ging altijd op mijn kilometerteller. Was nog even vermogensmeter, geen hartslagmeter. En dan reed ik 45 gemiddeld bijvoorbeeld in een tijdrit. En dan reed ik op een weg en dan moest ik nog 2 kilometer rechtdoor tegen wind. En denk, nou, rijd 43. Maar als ik 43 kan rijden, kan ik ook 44 rijden. En wat gebeurde dus in mijn hoofd, ging ik dan focussen op mijn ademhaling. En dan ging ik plaats van 43, 44 rijden. En zo wist ik dat ik dan voorsprong zou hebben op die anderen. Want die konden niet harder dan die 43. Dus je hou je eigenlijk jezelf voor de gek in zo'n tijdrit. En dat gaat natuurlijk niet oneindig door. Maar op een gegeven moment weet je een beetje wat je kan. En als je dan terugzakt, dan denk je, fuck, ik kan het nog harder. En dan zet je weer net dat ene tandje bij om wel net die seconde op dat stuk te pakken. En dan wel die zegen te pakken of niet. Dus ja, dat is een beetje vergelijkbaar. Maar je moet echt die knop weten te vinden en dan om te kunnen zetten om dat te doen.
Nou, wat ik wel grappig vind, wat ik net ook hoorde van... Ik weet dat ik zeg maar ongeveer 7 was. En toen deed ik voor het eerst mee met de kampioenschap van Amsterdam. En toen won ik die. En toen, ik kan me herinneren, ik daar stond. En dat was op de Keizersgracht 22 in zo'n oude hal... waar ook eigenlijk op een ronde mat werd gehuurd, dat het eigenlijk een worstelhal was. En toen dacht ik, nou, ik droomde dat ik wereldkampioen ging worden. En ik was ook niet, het was niet een, ik wist niet eens wat het was, maar ik wist wel van, ik ga gewoon de beste worden. En ik denk als je dus die overtuiging hebt en niet vanuit een soort, ja, ik was 7 of zo. Dus niet dat je dan echt een heel concreet beeld bij hebt, maar als je gewoon zo weet van, ik wil gewoon de beste worden. Dat is eigenlijk, wat jij net zei, die missie, weet je wel. Precies. Ja, daar volgt alles op. Want als jij de beste wil worden, ja, dan vind je... Ik zei ook altijd, ja, judo is voor mij het allerbelangrijkste. En dan heel lang niks. En dan komt school of vrienden en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat was gewoon echt een gat van kilometers, bij wijze van spreken. En alles ging daar ook voor, wijkte daar ook voor. En dat was gewoon, zo was het gewoon. Dat was niet eens een vraag.
Zo aligned. Dat is die hele alignment wat jij ook beschrijft. Dat je gaat dan precies doen wat nodig is om ook daadwerkelijk bij jouw prestaties, zeg maar zeggen, te passen. Tenminste, het beeld van je prestatie. Ja. Super interessant.
Maar is het ook wel eens een voordeel dat de mat ging en dat je dan tegenstanders ziet en denk je, jou ga ik pakken vannacht?
Nou, wat ik altijd had, ik ging nooit tegen mezelf zeggen dat ik ging winnen. Want dat vond ik niet een iets wat ik kon waar, niet een soort van uitspraak die ik kon waarmaken, maar wat ik wel zei is, ga gewoon niet verliezen van jou.
Oh ja.
Dat was het. Ja. Ik ga gewoon niet verliezen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. En ja, dan is de uitkomst meestal dat je wint.
Want ik denk dat het heel sterk is, namelijk, want ik heb het ook wel eens in tijdrit gedaan. Niet na het te noemen oud-Nederlands kampioen bij de profs, stond ik op het startpodium en ik startte achter hem. En vijf seconden voordat hij startte, zeg ik tot zo. En ik was continentenrenner en hij was wel beroepsrenner. En ik startte achter hem. En ik heb meer gehaald.
Maar dit is zo interessant. Want dit is precies wat er volgens mij nu tegenwoordig gebeurt. Pogacar, die staat aan de start. Hoe staat de rest daar?
Ja, dit is het spel.
Wat jij zegt. Dat is dat spel.
Ja.
En hij zegt, gooi uit tot straks, hè?
Ja, dat zei ik. Het is 5 seconden voordat het... Dus 5, 4. En we hadden gewoon een lolletje voor de start al. En toen zeg ik, tot zo. En ik haalde hem in. En hij moet gedacht hebben van... Fuck, de koning, die heeft me ingehaald.
Maar heeft hij zich door laten invloeden?
Ik denk
het
wel.
Als jij het niet had gezegd, had je dan ook ingehaald?
Ik was in orde die dag. En dat wist ik. Maar ja, hij was al Nederlands kampioen geworden. Dus ik moest nog wel heel veel doen om me in te halen.
Nee, maar denk je dat jouw opmerking op hem invloed heeft gehad?
Uiteindelijk wel. Want als je op een gegeven moment hoort dat ze dichterbij komen. En achter mij staat er Stef Clement. En Stef Clement kwam tot 20 seconden. En die uiteindelijk was hij 1 seconde voor me in het Nederlands kampioenschap. En Stef, die nou kan natuurlijk opvinden wie ik ingehaald heb. Maar Stef staat er achter mij. En die zegt, ik zag je bijna rijden. Ik had je bijna ingehaald. En je rijdt nog 1 minuut 40 bij mij weg. Uiteindelijk het laatste stuk. Wow. Dus hij zegt, ik knakte zo hard dat jij als continentalrenner bij mij wegreed, dat ik nog meer tijd verloor en eigenlijk misschien mijn podium gemist had, omdat jij als continentalrenner bij me wegreed.
Ja, dat is interessant, want je raakt dan afgeleid.
Ja.
Dus jij ging juist in de hyperfocus doen wat optimaal was om die prestatie te verbeteren.
Ja.
En Stef liet zich gewoon poef, afleiden. Ja. Herken je dat ook als je ondernemers helpt, Jorge? Dat je...
Dat ze focus verliezen, bedoel je?
Ja, of dat ze precies zeg maar het verkeerde gaan doen om dichter bij hun doel te komen.
Ja, dat heb ik wel voor.
Stef Clement, zeg maar zeggen. En dat jij dan de ondernemer bent die zegt, ja maar heb je die de koning gezien?
Ja.
Die gaat focussen op hetgeen wat wel past om te komen. Waar
ja, het is wel een lastig voorbeeld, want het is een van onze opdrachtgevers, 3FM. En... Nou, die jongen die daar zendermanager is, die ken ik goed. En ja, die gaat vol passie met alles wat hij heeft. En die jongen heeft waanzinnig veel kwaliteiten. Probeert hij die zender te redden. En eigenlijk geldt het natuurlijk voor heel radio. Dus het is echt niet zeg maar iets wat specifiek voor hun geldt. Maar goed, Wij kwamen dus achter dat door het onderzoek wat we voor ze deden, dat Serious Request eigenlijk de belangrijkste asset van het merk was. En dat is heel leuk dat het heel veel oplevert. Het levert ook heel veel sympathie op. Maar we zagen dat dat helemaal niks deed voor de zender 3FM. En nou, toen lieten we dat zien. Dat was een heel confronterend moment van je hebt een waanzinnig mooie asset. Maar die asset doet eigenlijk niet veel voor jouw radiozender. Dus ons advies is, ja, probeer op zoek te gaan naar een nieuwe asset. Een nieuwe radio-dj die à la Giel Beelen iets voor de zender doet. Of een nieuw programma-format of whatever. Ja, hun Pavlov-reactie was eigenlijk van, oké, we zien dat het niet werkt. Gaan we nog meer investeren in Serious Request? Nou, dat heeft het jaar erop nog meer miljoenen opgeleverd voor Serious Request en het goede doel. Dus nog meer sympathie, maar weer weinig voor de radiozender. En ja, dat is dus wel eens lastig als een merk eigenlijk in ontkenning is. Het gaat overigens wel beter. Ze hebben dus wel een klein stukje marktaandeel weer teruggewonnen. Maar nog niet wat het zou moeten doen. Ja, en dan is het helemaal niet leuk om te adviseren. Vooral niet als het op hele harde data is. Want ja, je kan er gewoon niet omheen. Maar dat is dan zeg maar, ja, wij noemen dat brutal honesty. De data vertelt dus niet het verhaal wat je zou willen horen.
Eerlijkheid is gewoon niet leuk af en toe.
Nee, het is ja, dat maakt het soms lastig om dat advies te geven.
Ik zit wel een beetje te denken in de analogie van wielrennen. Stel dat je... Nee, maar dit klinkt een beetje als Vingegaard, weet je? Die dan, eigenlijk rijdt hij maar een paar koersen en de Tour is waar die voor komt.
Ja.
Ik bedoel, waarom zou zo'n bedrijf dan niet gewoon voor de Tour de France blijven gaan?
Sorry, nog een keer.
Nou ja, stel dat het Serious Request, zal maar zeggen, dat
de
Tour is voor 3FM. Waarom zou het dan niet gewoon, alleen voor de Tour gaan? Vingegaard, die rijdt de rest van het jaar een paar koersjes. Ja, wint hier en daar waar die komt, maar voor de rest, boah.
Ja, het probleem is denk ik dat er 50 weken geen Serious Request is. Dus wat doe je dan?
Ja, dat snap ik. Ja. Ja.
Hij traint, hij oefent, hij maakt dingen beter. Ja. Gaat op hoogte stage, maakt verhalen hoe hij naar die Tour aan het gaan is. En vervolgens gaat hij die Tour in en wordt tweede. Maar hij komt heel dichtbij.
Ja, ja, dan kan je zeggen, ja, dan is de missie mislukt. En moet je dan zoveel investeren in een renner die wel dat talent heeft. Ja. Maar ja, is het een teamsport of is het Vingegaard? Ja, je kan je afvragen of dan Vingegaard genoeg voor het merk Visma Leasebike doet. Hè? Dus ja, het is een fantastische renner. En ik weet niet of jullie nog over hyperfocus, die afdaling van die gast. Ik bedoel, dat is een van de mooiste dingen die ik ooit gezien heb op een fiets.
Ik vind het wel interessant dit, want eigenlijk is hetzelfde met Amstel Gold Race. De naam van de Amstel Gold Race, van de wedstrijd, is eigenlijk het merk.
Ja.
Dus het staat als een huis, als een Serious Request huis. Dat is wel een van de dingen wat natuurlijk heel sterk in de wielersport, in de Amstel eigenlijk zit. De naam van de wedstrijd is nog steeds een sponsor die van oudsher was. Maar het is Heineken, maar hoe zie jij dat dan? Om een beetje een brugje richting Amstel een beetje te maken.
Maar je moet richting Amstel. Straks zitten we nog in het verleden.
Ik denk heel vaak dat... ik snap dat sponsoren nodig zijn. Maar ik vind dat sponsoren nooit groter moeten zijn dan het merk. En het merk zou de ronde moeten zijn. Ja. Parijs-Roubaix, ja, als je daar een sponsor op gaat plakken... dan vernachel je gewoon de hele historie, de hele heroïek. Eigenlijk de hele essentie van zo'n event. En als het dan op een gegeven moment nodig is om het rendabel te maken... of om de beste renners te kunnen krijgen... omdat het niet de meest attractieve koers is misschien om te rijden als renner... ja, dan is dat misschien een noodmiddel. En dan moet je misschien blij zijn dat er een merk is dat het... Maar ja, een bier heeft natuurlijk niet zo heel veel met sport te maken.
Nee, daarom.
Een sigarettenmerk dat voetbal gaat sponsoren... dat zouden we tegenwoordig ook niet meer eigenlijk toestaan. Dus het zou veel logischer zijn dat het dan een merk is. Wat wij dan noemen een fit. Hè? Dus dat het een merk is wat iets heeft met wielrennen. Of iets heeft met de heroïek van wielrennen. Niet toevallig eentje die het geld heeft liggen. En dan het moment gebruikt om zijn eigen publiciteit te geven.
Zou je het omdopen naar de Ronde van Limburg bijvoorbeeld? Dat zou toch heel gek zijn?
Even om
er in te gooien.
Dan kan ik beter aan jullie vragen. Want jullie zijn de renners die daarvoor moeten gaan. Dus...
Ik weet niet, het is wel even een heel leuke vraag.
Misschien wel de 1000 heuvelen. Of rijen kierwiet of zo. Je komt 25 keer op dezelfde plek van de andere kant aan. Dat is ook zo'n ronde, toch?
Ja, je komt heel veel op een postzegel of fiets, heel veel klimmetjes.
Als je gaat kijken naar die routes, allemaal links, rechts, het is echt, kom iedere keer dan weer van die kant, dan weer van die kant. Hoe vaak heb jij de Amstel gereden?
Ik heb de Amstel helaas niet gereden. Ik heb er 2 keer opgestaan. Maar dat is wel een van de koersen die ik al heel graag had willen rijden.
Je gaat de Tour-versie rijden, toch?
Ik ga de Tour-versie rijden. Ja, ik ga zaterdag ga ik rijden, ja.
Zorg dat je Garmin of je GPS is opgeladen. Want je gaat op een gegeven moment niet meer weten waar je bent.
Nou, kijk, het voordeel is dat ik altijd heel veel gekoerst heb in Limburg. Hè. Olympia's Tour, de Ronde van Nederland voor de belofte, zeg maar, onder 23. Ben ik een keer tweede geweest, achter Dylan van Balen. Dan reed met z'n tweeën door heel Limburg heen. Ja, en dat was ook altijd best wel goed. Dus ik had altijd wel overschot eigenlijk.
Ja, je was en, ook wel zo'n goede klimmer nog. Tenminste, je kon het beter verteren dan ik. Lang zo.
Ja, dus ik miste er wel eigenlijk dat ik de Amstel nooit gereden heb. Maar ja, het is wel een hele bijzondere koers. Dus maar als je de vraag niet terugstelt, zou ik de naam Amstel veranderen? Ik denk het niet, want ik ben toch wel een beetje van de romantiek van het duren. En ik denk dat het toch wel verbonden is aan die koers. Ja, uit een ondernemersbril snap ik wel dat je zegt van ja, waarom zou een naam verbinden aan zo'n wedstrijd?
Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk de amateurcruis Limburgs mooiste genoemd, ja. waar je trots op bent. En dus nogmaals, ik snap heel goed, ik denk dat sponsoring heel vaak nut heeft, vooral als het wielen gerelateerd is. Hè. Als jij fietsen maakt, als jij fietskleding maakt, als je, nou, zoals Phonak, weet je wel, de oortjes, dan heb je een band met het evenement. Ja. Maar ik vind evenement, maar als persoonlijke mening, eigenlijk meer dan vanuit de commerciële bril, dat het evenement groter is dan het sponsoring moet dan in die zin in mijn beleving dienend zijn.
Ja.
En het evenement, die koersen groter maken. Maar goed.
Ja, wel leuk.
Ja, interessant, hè. Hoe mag jij dat doen, Jessica?
Nou, ik zou het ook Amstel Gold Race laten. Een stukje nostalgie, historie. Ja. Uiteindelijk, weet je, niemand denkt meer van... oh, we gaan allemaal Amstel drinken, denk ik. Alhoewel.
Dat zou je
eerder Amstel dan Heineken, ja. Natuurlijk, maar... Nee,
is die associatie weg, denk je?
Nou, nee, eerlijk gezegd is die niet weg. Nee, ik denk niet dat die weg is. Ik zie gewoon als ik Amstel Gold Race zie... dat toch dat logo een beetje zo...
Nogal een beetje. Geel en wit.
Ja, rood toch? Daarbij.
En rood erbij. Ja. Ja.
Nee, dus ik denk dat die associatie... Dus laten we zeggen dat Amstel het heel goed gedaan heeft.
Ja.
Ja, maar zien jullie dan dat bijvoorbeeld Parijs-Roubaix... of de Ronde van Vlaanderen, dat we dat namen gaan geven...
Nee, maar, is ook
nee, maar dit is al zo. Dit is niet dat je het nu een naam gaat geven. Het heet al zo. Ja, het heet al.
Hoe nee, lang
heet
de naam het van een sponsor. Hè? Dus komt een grote sponsor en die zegt...
dat gebeurt wel.
Je hebt E3-prijs. Dan heb je Saxo E3-prijs en zo. Ja. Bijvoorbeeld. Die hebt ze wel.
Maar de monumenten, dan moet je een beetje...
Nee, dat klopt.
Vanaf blijven.
Ja.
Ja, het is een heel interessante vraag.
Maar het gebeurt toch ook met stadions en
met voetbalcompetitie. Waar het vooral mee gebeurt, zijn de wielerploegen natuurlijk. Want elk jaar heb je, ik bedoel, Visma staat nu weer op het feit dat ze nu weer wat kleiner willen gaan sponsoren. Dus er moet een andere sponsor bij gaan komen op hun plek. Dus dan wordt volgend jaar, Leasebike, wordt een andere ploegnaam, zou ik maar zeggen. Ze hebben het geprobeerd om daar die identiteit, dat is mooi wat je zegt, om die identiteit te bewaken. Maar ja, dan wordt het weer wat anders. En volgens mij is het grootste voorbeeld ook Decathlon. Is ook zo'n mooie ploeg. Hè, die is ontstaan uit AG Deuxerre, wat het was.
Ja.
Ja. En nu is het Decathlon. Zo heb je Alpacin.
Het is wel een beetje wieler eigen. Want er zijn geen voetbalclubs die... of tenminste.
Maar hoe is dat voor jullie? Ik bedoel, je kijkt af en toe wielrennen. En dan zeg maar ga je over december heen. En dan kijk je ineens heel anders naar wie. Is dat zo?
Nee.
Je dezelfde rennen.
Nou, je moet even wennen aan de andere namen. En andere, wat was wat ook alweer? Wat is wat geworden? Maar nee dat...
Ja, maar hoe vaak zijn we nog Jumbo, Leasebike? En dat ja, weet je per ongeluk fout zegt. Ja, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja. Ja. Ik zijn nog wel zotter Jumbo. Maar dat
je zegt, dat gaat zo snel. Maar wat vind je van de Rockets dan bijvoorbeeld? Van Bas Tietema?
Qua naam bedoel je? Ja, het is bij een beleving een naam die bij basketbal hoort, weet je wel. Heel Amerikaans. Maar het grappige is, dit soort dingen kun je dus heel makkelijk onderzoeken. Hè? Want je vraagt gewoon 20 random mensen, wat komt er bij je op als je aan rockets denkt? Ja. En dan kan je gewoon zien van, denken ze aan Elon Musk en een paar raketten? Ja, ja, ja. Denken ze aan een ijshockeyploeg? Of denken ze aan een wielerploeg? En dus dan zie je al heel snel van, roept het nou associaties op die bij die ploeg horen? Ja. Of niet?
Maar het werkt natuurlijk ook andersom. Want als zij een aantal jaar rockets heten en ze doen het goed, dan is ineens...
Ze gaan als een raket.
Dan heb je ineens een andere associatie. Het heeft wel tijd nodig misschien, maar dat...
Nou, maar ik ben dus heel erg voorstander van dat je namen kiest... die associaties bouwen die in lijn zijn met je positionering. Mm. Dus als je bijvoorbeeld uit een heel andere context... EasyJet. Nou, als je dat voor één keer hoort, dan kan je het onthouden... want het zijn twee simpele woorden. Dus als het gaat om bekendheid opbouwen, gaat heel makkelijk. EasyJet, makkelijk vliegen. Ik snap wat ze doen... Dus het zal wel niet zo moeilijk zijn om in te checken. Het zal ook wel betaalbaar zijn. Dus ik heb ook associaties geladen die ervoor zorgen dat je weet wat je gaat kopen. Dat zit allemaal in die ene simpele naam. Ja. En dan heb je ook nog de vormgeving en oranje kleur. Oranje associëren we met positiviteit en energie. En ronde, dikke, vette letters, dat associëren we met makkelijk, lief, toegankelijk. Nou. Dan heb je met je merknaam en je logo eigenlijk alles gedaan wat je wil positioneren. En dan kan je wel de rockers kiezen en zeg je, nou gaan we laden. Nou, een nieuwe ploeg heeft niet veel geld, dus hoe ga je dat dan laden? Dat kost allemaal geld wat je anders kan besteden als je een simpele merknaam kiest.
Ja, het is wel interessant, maar hoe zou je Apple dan positioneren? Ja, dan ga je een appel, dat lijkt meer fruitteler dan een...
Dat is dus een voorbeeld van een merk dat 30 jaar bestaat. Dat uiteindelijk toch ook miljarden heeft uitgegeven aan advertising. En waarin gewoon de geweldige kwaliteit van die producten ervoor gezorgd heeft dat we van Apple zijn gaan houden.
Ja.
En dus als jij een product hebt wat iets heel bijzonders doet voor de gebruiker... Ja, natuurlijk, dan heb je niet per se een goede merknaam nodig. Maar mijn stelling is eigenlijk, het wordt bijna altijd omgekeerd gebruikt van... Omdat je merk kan gaan laden, maakt het niet uit wat je in die merknaam stopt. En ik zeg, nou, als je goed met je budget om wil gaan... kies dan een merknaam die zoveel mogelijk over jou vertelt. Zodat ik snap wat je product is of ik snap voor welke leasebike. Nou, ik weet toch gelijk wat ze doen.
Ja. Dat is wel een leuke vraag, Maarten. Ja. Hoe zou jij nou een wielerteam dan noemen? Hè?
We hadden het over Rockets. Hè? Ik bedoel, dus het is wel interessant. Als je nou Bas Tietema een tip zou mogen geven.
Ja.
Hij heet
nu
Unibet Rose Rockets.
Ja, omdat hij dus moet, omdat hij geld krijgt. Maar goed.
Ja, maar hoe zou je dat dan noemen?
Nee, maar ik vind het heel mooi, dit nu. Van, ja. Hoe zouden we dat noemen? Wat dan? Hè, wat voor de komende jaren... een goede naam zijn voor zo'n team.
Nou, maar misschien is
het hoeft niet eens, maar gewoon.
Misschien zit er nog een andere vraag boven, want stel, ik bedoel, wielrennen, dit is gewoon echt een dilemma in het wielrennen, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, want hoe ga je nou de identiteit van een wielerploeg bewaren of bewaken als er een nieuwe sponsor aan binnenstapt? Ik bedoel, Unibet Rose Rockets, sorry, maar nee, maar super vet. Nee, maar weet je, ik vind echt een hele legitieme. Je hebt, wat hebben we nog meer voor leuke? Teams die heet. Oh ja, Pinarello, het is ook wel armoede, hè? Want je ziet wel bij de wat kleinere ploegen. Hè?
Ja.
Je hebt natuurlijk Pinarello Q36.5 Cycling Team.
Ja, ik bedoel, dan ben je gewoon fucked. Wie verzint nou zoiets? Je gaat het ploeg sponsoren.
Maar het is gewoon een soort van gewoonte. Een soort van, werkt het in het wielrennen. Maar schaatsen blijkt me ook. Maar niet bij voetbalclubs. Want die clubs die hebben zelf al een merknaam. Die zijn zelf al een sterk merk bij de meeste voetbalclubs. Bijvoorbeeld.
Maar ze doen dat nu ook bij Visma Leasebike. Ze hebben nu Beyond Victory, zeg maar, het merk eigenlijk wat ze aan het laden zijn. De Bees, de Yellow Bees. Hè?
Ja.
Dat is hun identiteit wat ze aan het laden zijn. Zijn ze daarmee de goede weg aan het wandelen volgens jou? Of niet?
Nou, dat is heel interessant. Want ik ken toevallig iemand die bij Jumbo werkt als PR-manager. Dus ik heb haar ook gevraagd van ja, weet je, jullie zijn nou van de shirt af. Hè? En dat is echt wel heel tof, want ze hebben nog steeds kleuren geel en rood. En hoe mensen dan natuurlijk merk identificeren is aan de ene kant aan de naam, maar aan de andere kant visueel. Dus je ziet nog steeds hetzelfde geel-zwarte.
Je ziet dus nog steeds Jumbo.
Dus als je dat shirt, precies wat jullie zeiden, je activeert Jumbo in je hoofd.
Ja.
En je kan natuurlijk wel letters, maar beeld is dominant over tekst.
Ja.
Dus je ziet dat shirt en je kan wel lezen Visma en dan Leasebike. Maar Bij mij wordt gewoon Jumbo geactiveerd. Nou, dan heb je ook die bies. Hè. Die bies hebben ze constant gehouden, dus dat is dat hartstikke goed. De identiteit van Visma heeft heel andere huisstijlelementen. Dus niemand weet wat Visma doet. Dus je sponsort wel en je zegt, ah, Visma, ja, ken ik. En wat doen ze dan? Werkelijk geen idee. Dus dat hele budget gaat
gewoon... Dat hadden shirt trouwens. Maar. Nou, dus je kunt het opzoeken.
Ja, maar Leasebike doet het al heel goed, want die zegt tenminste wat ze doen. En die staan op de gele. En voor hun maakt het niet uit, want ze krijgen en bekendheid en ik weet wat ze krijgen.
Één ding, hè, want we hebben het hier over een wielerploeg.
Ja.
Je hebt je sponsor op het shirt staan. Hè? Dus hoe kun je... want dat is de uitdaging van elke wielerploeg. Hoe kun je nou je eigen identiteit bewaken en toch te zijn voor de sponsor? Moet je dan dus inderdaad heel groot Visma Leasebike hebben? Of Unibet Rockets? Of wat moet je dan doen? Of kun je dan bijvoorbeeld inderdaad loslaten wat Unibet doet? En gewoon gaan voor Rockets?
Ja.
Of nou
ja,
bees, of...
Bij de bees, dus de bees is de constante factor. Dus als je echt een sterk merk bent, dan zeg je van... Jij als merk mag mij sponsoren en we gaan voor bekendheid zorgen. En Vingegaard doet zijn interviews en iedereen doet zijn interviews. En Wout van Aert ook en Marianne Vos ook enzovoort. Ze gaan echt wel voor die bekendheid zorgen. Maar je moet wel binnen onze identiteit passen. En als je te ver van weg gaat en ik breng alleen een zak geld... Nou, dan denk ik even een beetje aan mezelf. Elke keer als ik voor het geld ga, dan mislukt het, want dan klopt het niet. Dus als je een sterke identiteit hebt... Kijk, een sponsor heeft baat bij een sterke beeld bij die ploeg. Ik identificeer me met de bees, dus ja, die helpen elkaar. En je ziet ze ook elkaar helpen. En de ploegspel doen ze soms nog niet heel goed, zijn ze te aardig. Maar oké, het is wel een team, ze gunnen elkaar wat. Ja. Dus dat is het laden van de identiteit. En als jij als sponsor dat niet ziet zitten en je wil alleen maar Unibet, weet je wel... Dan deugt het niet, dan moet je het gewoon niet doen. Dan is er gewoon geen goede match. Dus hoe meer je identiteit bewaakt, hoe meer je ook sponsors krijgt die zich willen schikken. Want je wordt een sterker merk.
Mooi, hè?
Ik vind het zeker heel mooi. Nog één ding vanuit je... Rabobank is weer ingestapt. En ik heb me laten vertellen dat zij ook een marktonderzoek hebben laten doen... voordat ze instapten weer, afgelopen jaar. Heb je dat gehoord of niet?
Niet dat ze onderzoek hadden gedaan, maar wel dat ze weer instappen.
Ja. Nou ja, ze hadden een merknaam, hoe heet dat, de identificatie gedaan. Hè? Dus hoeveel denk je dat het ongeveer was waarbij Rabobank nog geassocieerd werd met wielrennen?
Ik denk heel veel. Ik denk wel 60 of zo.
Wat denk jij?
Ik denk 90%.
Het was nog 40%. Ze hebben 13 jaar niet in de wielrennerij gezeten. En na 13 jaar was nog steeds 43%, terwijl hockey 20% maar met Rabobank. Terwijl ze daar nog steeds sponsoren. Dat is echt wel heel bizar.
Maar er zijn ook echt wel merken die ik alleen maar ken, omdat ze van het wielrennen aan ploegen verbonden, die ik anders niet had gekend.
Klopt.
Dan weet ik nog steeds inderdaad niet wat ze doen, maar...
Noem het ring.
Nou, ik had het heel lang met Visma, inmiddels weet ik het wel. Maar dat is wel wat ik denk van, ja, Jumbo, Visma, Jumbo. Maar
heb je Visma software?
Nee, ik heb dat toevallig niet, maar...
Business software. Ja. Maar goed. De Amstel. Naar wie ga jij kijken?
Nou, ik had gelezen dat van UAE met Del Toro komt.
Oeh.
Dus ja, dat wordt wel iemand waar ik naar ga kijken. Dat is natuurlijk een van die jonge honden die gaat komen. Ja, en dat wordt natuurlijk wel... die gaan we uitpakken, denk ik. Maar het is altijd nog even de vraag... Of hij komt, hè, want dat is altijd nog tot het laatste moment.
Ja, ik zit naar de lijst te kijken. Hij staat er nog niet op, namelijk.
Dat is spannend. Want gisteren stond hij erop.
Ja.
Maar dus er wordt continu geschoven. En dat gaan we ook nog zien helemaal. Van de overstap van de voorjaarsklassiekers naar de heuvelklassiekers.
Ja.
Wie is nog fit? Wie is fit genoeg om nog door te schuiven? Wie gaat er wel mee? Wie gaat er niet mee?
Ja.
Maar ja, dat zal deze dagen zeker uitwijzen. Maar... Ja, dat het een spektakel wordt, dat is zeker. We hebben veel mooie koersen dit jaar al gezien. Dus ik verwacht niet anders dat in Amstel ook gewoon weer vuurwerk wordt. Het wordt mooi weer.
Ja.
Dus dat is gunstig voor de koersverloop, zeg maar. Dus dat wordt mooi.
Er is natuurlijk één jongen die echt freaking hard gereden heeft in... wat was het ook? Baskeland afgelopen...
Paul Sykes.
Ja, man.
Ja, die, maar dat is gewoon de nieuwe Pogacar. Die is 19 jaar, die rijdt alles op een hoop.
Dat is toch vet, hè?
Ja.
Dat toch kan.
Ja. Maar ja, nou zie je al wat er gebeurt. We hebben net over teams gehad. We hebben een Frans team.
Ja.
En die Frans die overwegen gewoon om hun identiteit weg te doen om hem te houden. Dus ze willen dus naar Zwitserland toe om dan hem maar te houden. Omdat ze de belastingdruk lager is. Dat ze dan dat geld kunnen reserveren om hem te houden. Maar ja, ze weten natuurlijk hoe het te werken met de P. Dus bijvoorbeeld Quickstep, die zit al heel lang in Luxemburg, omdat daar gewoon de salarissen vandaan komen. Misschien gaan ze op zo'n constructie dat doen, licentie houden in Frankrijk, maar ja, er speelt wel wat. En dat is natuurlijk wel een jongen om in de gaten te houden.
Is zeker, absoluut. Het wordt een,
maar ik denk niet dat hij in Amstel is, want ik heb niet
het beleid. Nee, ik zag hem er ook niet op tussen staan. Maar ik was wel benieuwd naar van, goh, die, weet je, die, er komen natuurlijk wel nog ook Waalspijl en Luik. Dit zijn wel wedstrijden waar we hem denk ik toch wel gaan zien.
Zeker, nou, ik hoop het wel. In Luik zou mooi zijn. Het
zou mooi zijn, toch? Ik ben dat ook ASO, dus ja. Franse organisatie. Ja. Dus die betalen denk ik nog wat meer. Dan kunnen ze misschien nog een paar dagen langer in Frankrijk.
Ja, dat is natuurlijk de vraag wat Pogacar gaat doen nog, hè?
Ja, dat is ook een vraag. Ja, ja. Maar goed, wie ik wel op zie staan. Bora.
Ja.
Die komt met Evenepoel aan de slag.
Ja, die staat erop. Maar ja, dat is nog de vraag ook. Maar ik denk wel dat hij komt.
Die is toch zijn koers ook, of niet?
Het is, nou ja, kijk. Ik ben iets minder Evenepoel fan dan sommige anderen.
Oké, maar goed.
Dat en dat komt meer omdat hij... Het is weer de coureur en de atleet. En het is een atleet. En je moet echt wel een beetje coureur zijn om in de Amstel goed te eindigen. En al die bochten, dingen die op elkaar opvolgen. Dus... Ja, hebben maar dat hij de parcours een beetje kent. Want dan weet je waar je moet zitten. Maar positionering is niet zijn sterkste kant. En als het niet zo, als het mooi weer is, dan wordt het extra lastig. Dan gaan ze extra snel, dan gaan ze meer risico's durven te nemen. Ja, en dan gaan ze gewoon langer bij elkaar zitten. En dat is niet in het voordeel van Remco.
Nee, dat is waar. Hij is ook niet zo'n pelotonrijder. Hè?
Nee, dus dat scheelt heel veel.
Die heeft tot zijn 23ste... Dat is hij nog niet trouwens, maar...
Kijk, en als je
die
dan...
had een rondje rond peloton gereden. Die kan je eentje demoreren?
Een Thibaut de Cross bijvoorbeeld. Ja, voor hem is zo'n ronde in de toekomst zeker op het lijf geschreven.
Ja.
En het is Van der Poel, die zit overal op de plekken waar hij voorin moet zitten, zit hij voorin. Ja, dat scheelt gewoon zo verschrikkelijk veel in Amstel.
Ja. Ik heb hem 6 keer gereden en het is inderdaad een positiespel. Tot in de verre, verre finale. Dan wordt het nog belangrijker om zoiets te doen. Wat is jouw favoriete, Jessica? Voor komend weekend?
Nou,
kan je naar de dameskoers echt... kijken? Kan ook, hè, natuurlijk.
Nou, dat weet ik niet. Ik ga kijken. Het hangt een beetje van mijn andere bezigheden af.
Ik wil zeggen, ik kijk heel graag naar dameskoers. Want de afgelopen jaren, ik weet niet of jullie het nog weten, maar ik vind soms de dameskoers veel interessanter dan de herenkoers.
Het hangt van de koers af natuurlijk, hoe de koers wordt. Maar ja, de dameskoers wordt steeds mooier in de breedte natuurlijk. En de ene koers, de andere koers niet. Maar ja, we zien daar wel veel spectaculaire dingen inderdaad.
Ik heb, wat was de Vos zien winnen, terwijl er al iemand zo zat.
Nee.
Net even onderdoor komen, dat is toch geniaal.
Ja, spectaculair.
Het doet mij denken aan die overwinning van Mathieu van der Poel een paar jaar geleden, waarbij hij vanuit een ver verloren positie nog helemaal terugkwam en dan gewoon op de finish. Ze zaten niet eens meer naar hem te kijken, ze keken helemaal niet meer om dat er nog iemand van achter kon komen en dan hup.
Ja, staat iedereen op de banken.
Fantastisch toch? Dus ik zat er eens kijken. Bij de dames, ja, ik denk toch dat er echt maar één favoriet is, denk je niet?
Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Zeg maar.
Ja, Demi is natuurlijk zo goed bezig.
Ja, maar ook dat weer. Er kan zoveel gebeuren.
Ja, maar Demi als is Demi... goed bezig.
Oh, er kan veel gebeuren.
Het is Parijs-Roubaix niet, hè?
Nee, maar we houden de spanning er gewoon in. En ik weet gewoon, als helemaal nu, het weer is goed.
Ja.
We zien hoeveel in Parijs-Roubaix wat er gebeurd is. Al die verrassingen. We denken, oh, Marianne pakt hem wel even.
Ja, er zit geen vanzelfsprekend einde in.
Er zit geen vanzelfsprekend
einde. Dat denk ik ook niet. Maar goed, en er staat ook wel echt een deelnemersveld. Dus het is wel echt heel erg tof voor dat, denk ik.
Dat denk ik zeker ook.
Jij gaat er naartoe.
Ik ga even fietsen daar, ja.
Wat ga je doen?
Nou, ik ben uitgenodigd door Oakley om daar een paar dagen mee te fietsen. Dus ik ga daar voor het eerst even lekker proeven aan amateur fietsen in onder een grote wedstrijd, zeg maar. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat vind ik wel leuk om een keer te doen.
Leuk. Ik heb nog eens de Ronde van Vlaanderen gereden als amateur. Tenminste, als amateur.
Als recreant.
Ja. Amateur nooit trouwens. Wat gaan jullie doen aan komend weekend?
Misschien een stuk fietsen. Als het lekker weer wordt.
Wordt fantastisch weer.
Ja. En ik heb een nieuw zadel, dus ga ik uitproberen. Goed.
Dat is jouw specialiteit, hè, zadels? Of...
Nou.
En maar wat is jouw specialiteit als je het hebt over wat je doet?
Qua mijn sport. Qua mijn,
wat voeg jij toe aan de wielrenner die bij jou komt?
Aan de wielrenner? Als ze met klachten komen, dat is wel een groot voordeel. Dus dan kan ik kijken waar dat vandaan komt. Of het van afhangt, zeg maar, of ze stabiel genoeg op mijn zadel zitten. Belastingbelastbaarheid is eigenlijk mijn sterke punt, zeg maar. En dat is zowel op het gebied van houding- en beweegapparaat, blessures. Maar ook op het gebied van gewoon inspanningsfysiologie.
Dus. In zitvlakproblemen hoort daar.
Zitvlakproblemen hoort daar zeker bij. En in die zin is het ook wel leuk om dat we met die fietspositiemeting aan de slag gaan. Want dat vind ik wel super interessant. Om met name te kijken van het samenspel eigenlijk tussen de renner en het materiaal, zeg maar. Want het is natuurlijk vanuit mijn sportgeneeskunde kijk je eigenlijk toch meer naar de renner, zeg maar. En wat die is die flexibiliteit, mobiliteit, kracht, stabiliteit. En natuurlijk uithoudingsvermogen. Maar als je kijkt naar datgene waar je op zit, hè, hoeft maar een voetplaatje wat verkeerd te staan. Of een zadel iets te hoog, iets te laag. En dan kan je problemen krijgen. En het is ook vaak zo dat staat het zadel te hoog, krijg je last van je hamstring. Staat het zadel te laag, krijg je last van je knie. Dus het is ook altijd een beetje kijken van hoe kan je dat dus zo gebalanceerd doen dat je experimenteren, maar ook zo goed balanceren. Of heeft het er meer mee te maken dat iemand zijn gewricht, zijn neuk niet goed genoeg beweegt, stijf is, of heeft het ermee te maken dat iemand gewoon te zwak is in zijn core, bij wijze van spreken.
Ja.
Waardoor die niet lekker op die fiets zit.
Mooie specialiteit.
Ja.
Jorge, waar ben jij komend weekend? Wat zou jij kunnen toevoegen aan de wielrenner?
Aan de wielrenner? Ik ga zeker een rondje rijden. Want ik ben de afgelopen 3 maanden aan het revalideren geweest van een heupoperatie. En 2 weken geleden voor het eerste rondje gereden. Vorige week ook weer. En steeds even iets verder. En gewoon kijken waar me dat brengt. Wat ik kan toevoegen, dat is echt heel lastig. In het klein is het sponsor zijn van de Cycle Capital Ladies ploeg. Mm-hmm. Ik denk dat bijvoorbeeld waar we net over hadden, hè, van als je een ploeg gaat sponsoren.
Ja, dit vind ik een mooi pleidooi. Want wij zijn natuurlijk, wij moedigen dat aan. Kom op, sponsor het wielrennen. Natuurlijk.
Ja, zeker. Zeker. Maar hoe zorg je dan voor dat je daar maximaal rendement uit haalt? En als bedrijf of organisatie. En dat doe je door heel goed te kijken. Wat is dit voor wielenploeg? Weet je, zit ze op jong talent? En heb jij dat zelf ook? Hè? Dus ben jij een bedrijf wat vooral jong talent aantrekt? Dan denk ik, dan zit daar een link. Weet je, en dan ga je gewoon met respect en een zak geld zo'n ploeg sponsoren.
Liefst zo groot mogelijk.
Die zo groot mogelijk is, ja. Maar dan, dat zou gewoon een goede fit creëren, goed kijken. Dat zijn dingen die ik wel zou kunnen toevoegen.
Is wielrennen nog wel een goede sport om in te stappen als sponsor?
Ik denk het zeker wel. Er zijn meerdere redenen om het te gaan doen. Ik denk dat als je in business to business voelt, dat het heel erg helpt. Mensen die, bijvoorbeeld Rabobank, die zat daarin omdat de CEO eigenlijk profrenner had willen worden. Maar het werd gewoon natuurlijk een enorm event voor de grote accounts van Rabobank.
Ja.
En dus als een relatiemanagement tool is sponsoring een heel legitiem doel. Ik denk natuurlijk ook dat als jij in het MKB zit en je sponsort een wat middelgrote ploeg, dat het je kan helpen om naambekendheid te genereren. En dan ook een stukje van je bedrijf te communiceren. En sponsors als TVM en Kelmen, niemand wist dat Kelmen schoenen verkocht. En Festina wist eigenlijk ook niemand tot dat schandaal. Toen kwamen ze achter, ze verkopen horloges. Oké, prima.
Geen doping.
Dus de relatie gelegd. Dus door dat soort dingen kan je het ook gebruiken om je merken te bouwen. En ik denk voor de grote consumentenmerken, dat mensen dan toch eerder naar een voetbalploeg gaan. Dat kost veel meer geld, maar dan heb je ook veel meer exposure. En dus ik denk dat relatie bouwen, relatie marketing, een leuk event, dat zijn de motieven.
Misschien wel het mooiste voorbeeld dat wielrennen helpt, Belkin.
Ja.
Ja.
Die stapte in de as van Rabobank en die zijn in één klap, weer op voor heel weinig geld. Dat was dan weer de mazzel. Maar goed, als je de as stapt van een wielerploeg, dan kun je misschien nog wel hele goede dingen doen met heel weinig geld. Ja.
Wat hebben we mee, Maarten, van deze avond?
Dat wielrennen inderdaad nog steeds een hele mooie sport is om in te stappen als wielrenner, maar ook als sponsor dus. En dat Ik vind het toch wel weer mooi om de analogie van de coureur en de, nou, hoe noemen we ze ook alweer alle twee, dat je dat plezierstuk niet moet onderschatten. Of je een ondernemer bent of topsporter. Die neem ik mee.
Sla ik me om bij jou. Ja. Was geslaagd.
Ik ook.
Dank je
wel. Eens, ja.
Oh ja, misschien nog één ding om te zeggen. Als jullie denken bij het luisteren van deze podcast, het lijkt wel of er treinen over die mensen heen rijden. Nee, dat is niet. Dat is echt zo. Ze rijden namelijk hier letterlijk over ons hoofd. Ja. Als je er iets van hoort, dan kan dat.
Nou ja, tot slot nog. We zijn nog vergeten om de boek te verloten. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Dat staat nog goed. Dus dat die hebben we vorige keer te goed gehad. Ja, we hebben wat reacties gehad. Heb je nog een reactie, dan reageer erop.
Ja, nog een keer.
En dan, komt dat Geert Hiddink.
Het schakelpunt.
Het schakelpunt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.